Ik ben ook een klein stukje naar achter gaan staan. Het is wel ontzettend druk met publiek en zo.
Okay.
Heel veel pers, heel veel pers.
Ja.
Snap je?
Ja, snap ik. Ja. Een bijzondere dag natuurlijk.
Hoekstra.
Ja.
Ja, in Hoekstra, er komt nu een dikke BMW weer aan. Dus ja, dat zou
nou, misschien dat ze dan zijn. Toch maar eventjes vooraan moeten gaan staan, Leendert.
Ja, nou als het Hoekstra is, dan tape jij hem mee, hè?
Ja, dan tape ik hem mee. Hey, zullen wij snel eventjes aankondigen dat we hier in Nieuwsroom Den Haag zitten en dat het vandaag 19 augustus is. En dat jij Leendert Beekman ben en ik Martijn de Rijk. En dat we het gaan hebben over de politieke bom die vanochtend in de brievenbus lag bij heel veel Nederlanders. Namelijk het interview met Wopke Hoekstra in het Algemeen Dagblad. En dat heeft nogal wat stof doen opwaaien. Toch, Leendert, dat mag ik best wel zo zeggen, toch?
Ja, dat heeft zeker stof doen opwaaien. Hij doet namelijk 3 uitspraken. Hij doet een uitspraak over stikstof. De stikstofdoelen zouden niet in 2030, maar ook best in 2035 bereikt kunnen worden. Daar moeten we niet zo streng aan vasthouden. Kritische depositiewaarde zegt hij ook nog iets over. Dat is geen goede meetmethode. Daar moet een alternatief voor komen. Dan zegt hij hier nog iets over de asielcrisis. En over koopkracht. Er moet 10 miljard moet er ter beschikking komen om de koopkracht een klein beetje te herstellen. En dat is echt als een bom is dat ontploft hier in Den Haag. Mm-hmm. Mark Rutte, ik sta nu bij de inloop van de ministerraad. Mark Rutte is al naar binnen. Hij heeft er niet heel veel over gezegd, maar je kan aan Rutte goed zien hoe zijn stemming is. En het was een geïrriteerde Mark Rutte. Nog wel lachend, maar echt wel geïrriteerd.
Meneer Rutte, zou u kunnen reageren?
Nou, de koopkracht zijn vanmiddag. Ik wil alleen iets zeggen over het interview in het Algemeen Dagblad. Ja. Daar wil ik wel iets over zeggen. We hebben daar vanmorgen ook in de coalitie met elkaar over gebeld, uitvoerig. Dat is natuurlijk een interview wat ook wel hier en daar natuurlijk de wenkbrauwen deed reizen. Dat roept 2 vragen op. De eerste vraag is natuurlijk staatsrechtelijk. Omdat Hoekstra natuurlijk ook lid is van het kabinet. Ik denk dat daar het antwoord vrij simpel is. Dat een partijchef die ook in het kabinet zit, wat meer ruimte heeft om zich partijpolitiek te uiten dan,
goedemorgen,
denk, dan collega's in het kabinet die dat niet zijn. Dus daar is op zichzelf enige ruimte voor. Dat moet natuurlijk wel een uitzondering blijven. 2, naar de inhoud is natuurlijk hetgeen politiek het meeste uitspringt, is het vraagstuk rondom het tijdpad van 2030. En daarvan was de gezamenlijke conclusie vanmorgen dat we dat vraagstuk in kennis nemen van het AD-interview. Er loopt een proces nu van Johan Remkes en het is van belang dat we dat proces de ruimte geven. Dus daar gaan we verder ook niet op reageren. Dus dat hebben we vanmorgen besproken. Staatsrechtelijk een vraagteken, maar het kan denk ik net. Naar de inhoud van 2030 eerst nu het proces Remkes een kans geven.
Maar ligt Hoekstra nu een bom onder de coalitie?
Ik denk dat de conclusie vanmorgen goed was van ons allemaal om te zeggen, laten we nu eerst proberen om ervoor te zorgen dat het proces waar Johan Remkes mee bezig is de maximale ruimte krijgt. Nu ons niet te beraden over dat interview. Dank jullie wel. Zie jullie vanmiddag weer.
Mona Keizer heeft u voor.
Ja, Mona Keizer, die vloog eruit hè, toen ze een ander standpunt had dan het kabinet. Dat hoorde je nog eventjes.
Ja, Mona Keizer die moest weg toen ze eigenlijk het coronabeleid bekritiseerde.
Ja.
Toen de tijd de staatssecretaris in de Telegraaf. Daar was Rutte toen niet van gediend en die werd op staande voeten eigenlijk ontslagen. Ja, en Wopke Hoekstra komt hier zeg maar wel mee weg. Ja, dat is toch
staatskundig nog net op het randje, ja. Ja.
Ja, zoals hij dat dan zegt, de minister van der Wal, die stikstofminister, die kwam hier net ook binnen en die had zichzelf voorgenomen.
Dat ik er niks over ga zeggen. En ik ga daar even niet op reageren. Ik ga eerst naar binnen en zeker inhoudelijk niet.
Maar heeft u de heer Hoekstra al gesproken
hierover? Ja. Want we zijn allemaal goede collega's gelukkig van elkaar. Maar ik ga er inhoudelijk even niks over zeggen. Ik ga er echt even niks over zeggen. Ik ga eerst naar binnen en gewoon eerst eens even aanhoren, luisteren en het er met elkaar over hebben. Ik heb besloten dat ik er even niks over ga zeggen. Nee, jongens, ik snap dat jullie heel veel vragen hebben, maar ik ga eerst naar binnen. En dan gaan we het erover hebben en dan misschien straks spreken we elkaar verder.
En hier is Wopke Hoekstra. Die komt hij aanlopen. Ik ga even kijken.
Nou, wat ik gezegd heb is dat er in het land echt wat aan de hand is. Dat we zien dat er sprake is van een impasse. En dat in mijn overtuiging we moeten zorgen dat we 2 dingen hand in hand brengen. Op de eerste plaats natuurherstel, want dat is ongelooflijk belangrijk voor deze en de volgende generaties. En daarnaast een vitaal platteland met een goede toekomst voor onze boeren. Voor die twee doelen staan we. Dat heb ik ook helder in dat interview aangegeven. En daar zullen we echt met elkaar mee aan de gang moeten. Want we zitten nu in een impasse. Wat ik gezegd heb is dat die twee doelen, aan de ene kant dat natuurherstel en aan de andere kant dat vitale platteland met een goede toekomst voor de boeren, dat dat voor het CDA de opvatting is, dat dat voor ons de essentie is. Dat ik ervan overtuigd ben dat je in het overgrote deel van de gevallen overigens die 2030 doelen ook kan halen. Maar dat je ook gewoon praktisch moet zijn. Dat je moet zorgen dat je met elkaar aan tafel gaat. Dat je de balans en de dialoog met de samenleving herstelt. Want als je niemand aan tafel hebt zitten, dan heb je ook geen oplossing.
Ja, maar ze zitten nou juist aan tafel op dit moment.
Of zeker.
Of je toch dat proces?
Nee, ik denk dat ik juist een bijdrage lever ook aan dat proces. Ik heb vanochtend hebben we ook met de coalitie besproken dat we dat proces, waar ik ook vertrouwen in uitspreek, ik heb in het interview overigens ook vertrouwen in de coalitie uitgesproken, dat dat proces verder moet. Maar dat daarna ook de dialoog met de samenleving en de sectoren verder moet.
Maar beschadig je niet?
Nee. En ik neem afstand en ik blijf afstand nemen voor iedereen die zich niet houdt aan de wet. Voor de agressie die we zien, voor de dingen die gewoon echt niet door de beugel kunnen. Waar het mij om gaat, is dat we al die redelijke mensen die dit ook willen oplossen, die staan voor en natuurherstel en een goede toekomst voor de boeren, dat we zorgen dat die weer vertrouwen krijgen in dit proces. Ik doe een laatste vraag van u en dan ga ik naar binnen en doen we de rest in afloop.
Dit kunnen we slecht verstaan, maar Hoekstra wordt gevraagd wat de coalitiegenoten ervan vinden.
Nee, zij moeten namens zichzelf spreken. Volgens mij zijn ze hier ook al naar binnen gelopen. Ik heb de opvattingen gegeven van het CDA. Ik heb ook gezegd dat ik denk, dat ik ervan overtuigd ben dat deze coalitie dit kan oplossen. Dat ik ervan overtuigd ben dat dit helpt, ook in het proces van Remkes, in wie ik ook persoonlijk veel vertrouwen heb, en dat we dat nu afwachten. Ik laat het.
Ben je er nog? Ja.
Ik ben er nog. Ja.
Het was technisch even lastig, maar we kunnen denken oppakken hier.
Ja, dat denk ik ook. Ja, want is hiermee die angel er nou uit? Wat denk jij?
Nou, wat Hoekstra nu doet, is dat hij zegt, ja, op het moment dat je vast wil houden aan 2030 en mensen niet meer met elkaar in gesprek zijn, je daardoor de doelen ook niet gaat halen. Dus maakt die 2030 niet heilig. Misschien moet je voor sommige mensen kijken waarbij het niet haalbaar is om naar 2035 te kijken. Ja, en haalt hij de angel daarmee er echt uit? Ik denk het niet. Hij zegt dus niet 2030, dat vegen we helemaal van tafel af. Maar waar de doelen in 2030 gehaald kunnen worden, doen we het. En waar niet, moet er meer ruimte zijn. Dat is eigenlijk het verhaal wat Hoekstra nu vertelt.
Ja, maar je vraagt je toch af. Kijk, zo'n deadline van 2030. Ja, de overheid die stelt wel vaker deadlines. En als het niet snel genoeg gaat, ja, dan gaan we over die deadline heen. De bedoeling van zo'n deadline stellen is juist de druk op de ketel houden. En is dat niet ook stiekem de bedoeling van Wopke Hoekstra om die druk er een beetje vanaf te halen op deze manier?
Maar dan is het net alsof het een politieke keuze is, die 2030. Ik heb ook even gebeld met GroenLinks. En zij zeggen, ja, het is geen politieke keuze. Dit kabinet wordt eigenlijk gedwongen door de wet om zo snel mogelijk iets aan die stikstofproblematiek te doen. Er is een uitspraak van de Raad van State. En nu net doen alsof je dat naast je neer kan leggen en er gewoon weer een politieke keuze van maken, zoals dat in het verleden heel vaak gebeurde, dat is eigenlijk niet meer mogelijk. Want de milieuclubs, en die heb ik deze week ook gesproken toen ze bij Remkes kwamen, die staan klaar om weer naar de rechter te stappen. En ze gaan dat ook doen. En die hebben de grote pasuitspraak, maar er zijn heel veel kleine stikstofuitspraken. Johan Vollenbroek, die spant die allemaal aan. En hij wint ze stuk voor stuk. Dus op het moment dat je het beleid gaat aanpassen en weer gaat rekken, bijvoorbeeld niet naar de kritische depositiewaarde gaat kijken, dan is de kans dat een natuurgroep, dus de kans, dan stapt er een natuurorganisatie naar de rechter. Dat kan Johan Vollenbroek zijn, dat kan Greenpeace zijn. En dan is de kans heel groot dat je als kabinet weer op de vingers getikt wordt. En wat hebben de boeren daaraan, is dan de vraag.
Ja, nou ja, misschien is dat niet de vraag. Want op die manier heb je het natuurlijk wel mooi over de provinciale statenverkiezingen heen getild. En dan heeft het ja. CDA er in ieder geval wat aan, toch?
Ja, de vraag is een beetje wat ze hier nou eigenlijk mee bereikt hebben. Want de CDA-kiezer die weg is,
ja, die komt
krijg je die hiermee terug?
Nee.
Nee, en de CDA-kiezer die voor het redelijke midden staat, jaag je die op deze manier niet bij je vandaan. Dus ja, het is een beetje de vraag wat Wopke Hoekstra hier nou eigenlijk mee gewonnen heeft.
Ja. Ja, wat gaat het kabinet hier verder nou mee doen vandaag? Hoe zou het eruit zien zo direct in die ministerraad?
Nou, ik heb Rutte en Van der Wal naar binnen zien gaan. En er zal een stevig gesprek gevoerd gaan worden. Want je hebt een coalitieakkoord. Kaag zei ook nog, voor mij staan alle doelen in het coalitieakkoord. Het coalitieakkoord is niet opengebroken. En het CDA die gaat toch aan een afspraak tornen. Ja, en daar is onvrede over. En er zal stevig over gesproken worden vandaag in de ministerraad. En dit is niet het enige. Hè. Vandaag zijn de cijfers van het CPB naar buiten gekomen. Over de koopkracht en de inflatie. En ook daar zegt Hoekstra iets over. 10 miljard moet er vrijgemaakt worden om de koopkracht een klein beetje bij te plussen. En dan vraag ik aan Kaag. Komt dit getal nou uit de lucht vallen? Of hebben jullie dit alles met elkaar besproken? Zeg ze, nou, ik heb daar nog nooit over gesproken. Dit is nog nooit op tafel gekomen.
Ik herken het niet. Geen enkele fractievoorzitter heeft een bedrag bij mij op tafel gelegd.
Niet in het kabinet en niet bij de coalitie overleggen. Dus ook daar begeeft hij zich weer op glad ijs. Hij is minister van Buitenlandse Zaken. Hij bemoeit zich met het stikstofbeleid. En ondertussen heeft hij het ook over financiën. Hè, zijn oude portefeuille. Hij heeft het over koopkracht. Dus bij Van Gennep. Dus ja, echt populair. Bij zijn collega's zal hij zich vandaag niet gemaakt hebben.
Ja, dat is weer zo'n dag dat we graag vlieg op de muur zouden willen zijn.
Ja, precies.
Gewoon om het spektakel mee te maken. Of dat met spullen gegooid wordt of zo. Nee, dat zal wel niet, toch?
Nee, ja, Rutte schijnt heel kwaad te kunnen worden in de achterkaartjes. Maar met de vuist op tafel te slaan, die moet je niet tegen je hebben. Maar ja, het is altijd gissen wat er gebeurt. En vanmiddag bij de uitloop, ja, dan hebben we nog een persconferentie van premier Rutte. En dan zullen we wel horen wat eruit komt. Maar dat vandaag de stikstofdoelen hier eventjes 1, 2, 3 aangepast worden. En van 2030 naar 2035... De reductie verschoven gaat worden, dat zie ik echt niet gebeuren.
Goed zo. Nou, oké. Dan hebben we natuurlijk gelukkig nog een heel ander verschrikkelijk groot dossier. Wat vandaag op tafel lag, waar we de dag mee begonnen natuurlijk. Met de cijfers van het CPB. Die een concept macro-economische verkenning hebben gepresenteerd. Hè, mag ik wel zeggen. Jij hebt ook met Peter Hazekamp gesproken.
Ja, en ik heb hem gevraagd eigenlijk, zitten we nu... Ja, Pieter Hazekamp, ik heb hem gevraagd, zitten wij eigenlijk in een crisis, in een inflatiecrisis? Want Rutte wilde daar nog niet aan, om dat zo te noemen, want hij heeft natuurlijk al crisis zat.
Crisisverzamelaar, ja.
Hij zei, ja, dit is ongekend wat we nu meemaken. De inflatie zit op 9,9%.
Ja, voor de cijfers hebben we hier iemand die daar heel veel verstand van heeft, Leendert. Want Han de Jong van onze huiseconoom bij BNR Nieuwsradio, die is ook inmiddels aangeschoven. Han?
Martijn, goedemorgen. Leendert, goedemorgen.
Goedemorgen, Han.
Ik hoorde hele grote getallen langskomen.
Ja, maar zo verrassend was dat ook weer niet. Want je kunt het gewoon op de achterkant van een bierviltje uitrekenen. En we weten dat de inflatie 10% is. Nou ja, trek daar dan van af. Hoeveel inkomensstijging? Ja, dat is 3, 4. En als je geluk hebt, misschien iets meer. En dan resulteert gewoon je koopkrachtverlies. En dat is dus 6-7%.
Ja, 6,8 komt er dan exact uit. Okay.
Ja, het is wel historisch hoor. En het is fenomenaal. En het grappige is, als je dan kijkt naar wat er in de economie dit jaar gebeurt. Hè, de economie draait tot nu toe eigenlijk best goed. En de particuliere consumptie, voorspelt het Centraal Planbureau, zal dit jaar stijgen met 5,7%. Hè. Dus dan heb je in 1 jaar tijd een koopkrachtverlies van 6,8%. En toch een stijging van de consumptie van bijna 6%. Nou, je kunt natuurlijk wel op je...
Dat gaat van het spaargeld af,
maar dat is natuurlijk niet houdbaar.
Nee.
Dat betekent dus dat er dan volgend jaar komt er een omslag. En dan zullen de particuliere bestedingen gaan dalen volgens het Centraal Planbureau.
Ja, en de groei die dit jaar nog best wel, bijna Chinees hoog is.
Ja.
4,3%. Daar gaat in ieder geval het Centraal Planbureau van uit. En volgend jaar, dat keldert dan, hè? Naar
1,1. En ik moet zeggen, ze hebben dit jaar dan 4,6 staan. Maar daarvan hebben we al 2/3 gerealiseerd in de eerste helft van het jaar. Hè. Vooral in het tweede kwartaal was die groei heel sterk. En het eerste kwartaal was ook niet verkeerd. Dus we hebben al een enorme ja, groei achter ons. En dat voor die 4,6, het zou mij niet verbazen als dat toch nog ietsjes hoger uitvalt. Maar goed, dat geeft een vertekend beeld. Want de boel koelt af. En in de landen om ons heen, wij hadden in het tweede kwartaal een fantastische groeicijfer op het BBP. Maar dat is een geflatteerd cijfer. Zo goed gaat het ook weer niet in onze economie. En het koelt allemaal af. Ja, dus, en dan heeft het CPB dus voor volgend jaar nog een groei van 1,1% staan. Ja, dan moet je wel realiseren dat statistisch komt dat er onder andere omdat het dit jaar zo'n mooi cijfer staat. Hè. Dus het kan best zijn, ik heb die kwartaalcijfers niet gezien. Maar het kan best zijn dat er kwartalen met minnen ook in voorkomen in de reeks.
Waar vallen nou echt de harde klappen? Want daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Ik bedoel, op zich, de Nederlandse economie, die leeft nog.
Ja.
De mensen die het goed gaat, die gaat het nog steeds relatief goed. Die kunnen misschien best wel een tegenvallertje hebben na al het spaargeld wat we met corona hebben opgepot. Maar waar gaat het wel echt pijn doen?
Nee, de allerlaagste inkomens, hè, dat is dan tot 120% van het sociaal minimum. Die hebben dit jaar de energietoeslag gekregen van 1300 euro. Dus dat compenseert die groep in ieder geval. Maar de groep die daar net boven zit, die heeft dat dan niet gekregen. En ik denk dat daar het koopkrachtverlies... het koopkrachtverlies is overal, maar vooral daar heel erg pijnlijk. En overigens voor die groep die energietoeslag heeft gekregen dit jaar. Die energietoeslag is eenmalig. En als het kabinet dat niet herhaalt voor volgend jaar, dan gaat die laagste groep, die gaat zeer sterk in koopkracht nog weer achteruit volgend jaar.
Ja, Leendert, zijn ze al aan het puzzelen daar?
Ja, er wordt zeker gepuzzeld. Alleen er wordt wel weinig verteld over waar die stukjes dan precies terecht komen of hoe ze komen te liggen. Dat het voor dit jaar heel lastig wordt om nog de koopkracht bij te plussen, dat is wel heel duidelijk. Minister van Economische Zaken Mikri Ariaans zei...
Het zijn historische cijfers. Het is echt van ongekende omvang. Dat is ook best wel schrikken. Dat het toch nog erger is dan we dachten. We wisten dat het erg was. En het is nog erger dan dat.
Loopt dat tot ingrijpen dit jaar nog?
Ja, de minister van Financiën heeft gezegd dat echt heel erg ingewikkeld is. Daar zit een heel groot deel van de uitvoering van dit soort maatregelen. Dat is het ook. Dat weten we dat het ingewikkeld is. Dus in beginsel gaan we naar 2023 kijken. Maar op dit moment ligt wel alles op de tafel. We moeten zorgen dat we datgene doen om die mensen die het zwaarste lijden hebben, dat we die kunnen helpen. En we moeten zorgen dat iedereen deze periode goed doorkomt. Dus,
en wat is dat dan?
Ja, dat zijn alle maatregelen die je kunt verzinnen. Op dit moment ligt echt alles op de tafel. Maar het is heel ingewikkeld om te zorgen dat het geld daar terecht komt, precies op de goede plek.
Van Kaag hoor je hetzelfde verhaal.
Het team van Financiën en ikzelf werken uit op basis van de laatste cijfers die nu vandaag zijn doorgekomen. Wat er mogelijk is, waar de ruimte is, wat we kunnen doen. Incidenteel, dus eenmalig, om de meest kwetsbare huishoudens, maar ook een groeiende groep lage en middeninkomens, om die te kunnen helpen op een verstandige manier, gericht. Want natuurlijk de eerdere pakketten, vorig jaar en dit jaar, een deel terechte kritiek was dat het te ongericht was. Dat waren ook de enige knoppen waar we aan konden draaien. Tegelijkertijd willen we natuurlijk ook kijken hoe je op een voorspelbare en zogeheten structurele manier inkomens kunt stutten. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan de last op arbeid, die verschuiving. We hebben ook een belangrijke studie over vermogensongelijkheid van Laura van Geest. Er zitten een tal van opties in, maar daar moeten we politieke afspraken over maken. En ik kijk naar het incidentele en het structurele, om juist ook mensen ook daar perspectief te bieden.
Ook Jette is geschrokken van de hoge energierekening.
We moeten kijken wat kan. Belangrijkste daarbij wat mij betreft is dat we de mensen helpen die het hardst geraakt worden door die hoge energieprijzen en afnemen van de koopkracht. Dat zijn met name ook mensen met de kleinste portemonnee.
En als je dan naar de oppositie luistert, de oppositie die levert heel veel kritiek op het beleid dat tot nog toe gevoerd is rondom de inflatie en de koopkrachtdaling. Zij zeggen namelijk, dit zagen we ver van tevoren al aankomen. Dit is geen verrassing. En toch werd er gewacht tot Prinsjesdag om te kijken welke maatregelen er nog genomen konden gaan worden. Dan niet meer voor dit jaar, maar voor volgend jaar. Maar er had dit jaar al iets moeten gebeuren. Bij de voorjaarsnota, dus voor de zomer, kon dat niet vanwege uitvoeringsproblemen. Dan zijn er wel maatregelen genomen, bijna een pakket van 7 miljard. Maar die zijn ook eigenlijk, dat zijn ook niet de juiste maatregelen geweest, omdat ze te generiek waren. Dus als je naar de oppositie luistert, dan is eigenlijk rondom dit dossier bijna alles wel misgegaan.
Ja, ze hebben wel een beetje een punt. Hè? Want wij hebben er net al op het bierviltje, Han, uitgerekend dat het getal wat eruit rolde, nou ja, dat zat er wel een beetje in.
Ja, nou, dat is waar. Je zou er wel tegenin kunnen brengen dat de groei van de particuliere consumptie in zijn totaliteit dit jaar, bijna 6%, dat is best heel erg fors. Dat laat zien dat voor heel veel groepen die steun nog niet nodig was, omdat men nog heeft geput uit financiële reserves. En de onderste groep, hè, de mensen 120, tot 120% van het sociaal minimum, die hebben die energietoeslag gekregen. Dus dat zou je nog als nuancering kunnen aangeven. Maar dat dit er aan zat te komen en dat het er slecht uitzag en dat die inflatie zo hardnekkig blijft, dat kon je inderdaad al wel zien. Dus ja, je had ook wel wat eerder iets kunnen gaan bedenken.
Ja, is het dan verstandig geweest, als we dan naar de maatregelen, het pakket tot nog toe kijken? Dan is er bijvoorbeeld de accijns op brandstof, die is verlaagd.
Ja.
Energiebelasting is verlaagd.
Ja.
Daarvan werd van tevoren al gezegd, dat is eigenlijk niet zo verstandig. Dat geld komt bij de verkeerde mensen terecht. Mensen die het nog wel kunnen dragen. Is dat achteraf terechte kritiek geweest?
Ja, weet je, kijk, dat zijn natuurlijk ook uiteindelijk politieke keuzes. Hè? En het komt bij de verkeerde mensen terecht. Maar ook mensen waar het dan terecht is gekomen, die hebben natuurlijk ook significant koopkrachtverlies geleden. En generieke maatregelen zijn over het algemeen makkelijk en snel door te voeren. Voor maatwerk, hè, dat wordt allemaal veel ingewikkelder. Dus als je snel iets wil doen, dan val je al heel snel terug op generieke maatregelen. Het is te hopen dat men op Prinsjesdag, hè, nou heeft men daar de tijd voor genomen. Ja, en dan is er geen enkel excuus om niet met maatwerk maatregelen te komen om de meest kwetsbare groepen te beschermen.
De meest in het oog springt dan, wat mij betreft, het versneld verhogen van het minimumloon. Dus in één keer die 7,5% erop gooien, in plaats van het met stapjes te doen. En er wordt natuurlijk naar de werkgevers wordt er gekeken om toch een klein beetje loon erbij te geven.
Dat heb ik natuurlijk eerder gezegd, ook de minister van Sociale Zaken, gaat het ook om loonsverhoging. Ik bedoel, bedrijven maken enorme winsten, niet alle bedrijven zeg ik daarbij, maar loonsverhogingen liggen natuurlijk ook in de verantwoordelijkheid van de werkgevers. Niet alles is de overheid, we hebben daar een rol.
Zijn dat de makkelijkste en snelste maatregelen om nu iets te doen aan dat koopkrachtverlies? Lijkt me wel, toch?
Ja, maar kijk, dat gaat natuurlijk ook ten koste van wat. Hè? Want je zult maar een ondernemer zijn die het moeilijk heeft en veel mensen op het minimumloon hebben. Als dan opeens dat minimumloon heel fors omhoog gaat, dat heeft natuurlijk gevolgen voor je bedrijfsvoering. Ik denk dat voor onderdelen van de economie toch niet een heel erg fijne maatregel is. Die geleidelijkheid, daar kan men over het algemeen wel op inspelen. Maar als het zeer abrupt is, dan levert dat problemen op. En ja, dat andere, ja, dat is natuurlijk een oproep. Maar het kabinet heeft natuurlijk geen knop waaraan ze kunnen draaien. Waarna dan vervolgens het hele loongebouw bij bedrijven omhoog gaat. Dus ja, ik denk dat er toch uiteindelijk specifieke maatregelen zullen moeten komen. Zoals bijvoorbeeld die energietoeslag. Of misschien, ik weet niet precies in wat voor vorm. Ik las eerder deze week in het Financieel Dagblad iemand die zei, nou, je moet je kunt misschien mensen een soort bonus geven als ze erin slagen om hun energieverbruik te beperken. Ja, dat soort maatregelen. Buitengewoon complex om dat in te voeren natuurlijk. Maar ja, dat soort maatregelen, dat zou misschien de voorkeur verdienen.
Ja, er is veel gesproken tijdens de voorjaarsnota om het te doen ofwel via de huurtoeslag ofwel via de zorgtoeslag. En de zorgtoeslag, dat had toen in eerste instantie, had dat niet de voorkeur, omdat er een hele grote groep mensen zorgtoeslag krijgt.
Ja.
Van een tientje per maand tot het volledige bedrag. Waardoor het een hele dure maatregel zou kunnen zijn. Maar de huurtoeslag zou wel heel erg doeltreffend of doelmatig kunnen zijn. Omdat ik geloof al 70% of 80% van de mensen die huurtoeslag krijgen ook daadwerkelijk tot de groep horen die nu per direct heel hard getroffen worden door de inflatie en de dalende koopkracht daardoor. Dus dat zou een optie kunnen zijn. En
ja.
Nu was het probleem dat de uitvoeringsinstanties dat niet aan zouden kunnen. Maar met meer tijd zou dat wel met Prinsjesdag kunnen lukken. En verder wordt er natuurlijk altijd gesproken, zowel over box 1, hè, toch meer belasting op arbeid, of belasting op vermogen natuurlijk. Daar wordt ook altijd over gesproken, zeker vanuit D66.
Box 3. Ja, en box 2. Ja. We hebben een paar weken geleden het rapport gehad van een ambtenarenclub over de scheefheid van de vermogensverdeling. En in dat rapport staat een groot aantal maatregelen voorgesteld of aangeboden om daar wat aan te doen. En een van de conclusies van dat rapport over die scheefheid van de vermogensverdeling was dat de vermogensverdeling in Nederland schever is dan men aanvankelijk had gedacht. En dat eigenlijk vooral bij fiscale reserves van DGA's in box 2 zou zitten. Nou, ik neem aan dat klopt. Ik kan het allemaal niet controleren. Dat rapport is geschreven ook voor het kabinet, op verzoek van het kabinet, om te gebruiken bij Prinsjesdag. Of ter voorbereiding daarvan. Dus ongetwijfeld zal een aantal maatregelen daaruit overgenomen worden. Dus dat er op vermogen, dat vermogenswaarde belast gaat worden, in wat voor vorm dan ook. Dat lijkt me wel te verwachten.
Wat ook wel opvallend is, ik weet niet of jij dat gezien hebt, Han, is dat ze gekeken hebben naar armoede onder kinderen.
Ja,
en
zeker.
Dat is voor het eerst dat ze dat gedaan hebben. En dat is ook wel. Ja, daar schrik je toch wel van als je dat leest.
9,5%.
Heb jij de cijfers bij de hand?
Ja,
9,5%.
Nou, dat is echt verschrikkelijk. Weet je zou bijna zeggen, het is. Ik weet niet, nemen we dit op, maar het is toch godverdomme bij de beesten af dat in een rijk land als het onze, dat bijna 1 op de 10 kinderen in armoede moet leven. Dat is verschrikkelijk.
Is daar in Den Haag genoeg creatieve denkvermogen aanwezig om daar gericht wat aan te doen, Leendert?
Nee, waar politiek Den Haag zich wel echt zorgen over moet maken, is dat er ruim 1 miljoen huishoudens in de loop van volgend jaar de rekeningen niet meer kunnen betalen. En dat zijn niet de rekeningen van de sportvereniging of van de horeca. Nee, dat zijn echt, dan heb je alles wat je al kan besparen, heb je al bespaard. Maar dat zijn echt, dat is de energierekening, de hypotheek. Ja, en als je daar niets aan doet, dan komen huishoudens in zulke grote problemen. Waar ze letterlijk niet meer uit kunnen komen. Dus je zou iets moeten doen als kabinet. Want anders stapelen de problemen zich ook op. Dat is echt een hele lastige taak. En minister Schouten van Armoede, voor Armoede, zou je nog een flinke kluif aan hebben.
Ja. Wanneer gaan hier nou de volgende stappen worden genomen? Want ja, we zitten nu aan het begin van dit proces. Prinsjesdag, weten we dan pas meer? Of moeten we wachten op lekken en zo en dat soort zaken?
Ja, wij horen meer met Prinsjesdag. Op dit moment, zoals ze dat noemen, is de augustusbesluitvorming bezig. Dat is de besluitvorming voor Prinsjesdag. En op dit moment, as we speak, gisteren is er een overleg geweest tussen de coalitiepartijen en het kabinet, om te kijken hoe ze dit nou gaan aanpakken. En het is een heel lastig dossier. De Kamer zal daar ook wel wat van vinden. Er zal vast en zeker een debat aangevraagd worden. Dat is vorige week ook al gebeurd. Maar het heeft nu niet zo heel veel zin om te gaan debatteren over koopkracht en inflatie. Want het enige wat er terug gaat komen vanuit het kabinet is, wacht u even af. We zijn het aan het bespreken. We kijken wat we kunnen doen. En u hoort weer bij de algemene beschouwingen van ons na Prinsjesdag.
Misschien toch nog één opmerking daarbij. De financiële ruimte is er eigenlijk wel. Want volgens dat concept MEF van het Centraal Planbureau vandaag zal het begrotingstekort dit jaar slechts 0,9% BBP zijn. En volgend jaar 1,1% BBP. Binnen Europa hebben die regels dat maximaal 3% mag zijn. Die regels zijn sowieso al tijdelijk buiten werking gezet vanwege de pandemie. In andere landen is het allemaal veel hoger. Onze staatsschuld volgend jaar projecteert het Centraal Planbureau op iets van 47% of 48% BBP. Dat zit ook ruim onder
de 60,
onder de normen.
Ja.
Dus in wezen is die financiële ruimte er wel. Hè. De vraag is wel, wat de discussie die de Nederlandse Bank deze week heeft aangeslingerd. Moet je nou echt met, ja, dat is toch eigenlijk expansief begrotingsbeleid, dan stimuleer je de vraag in de economie. En de inflatie is nu juist het resultaat van het feit dat het aanbod in de economie de vraag niet kan bijbenen. De vraag groter dan het aanbod. En dan gaan wij als maatregelen gaan we nog de vraag extra financiële middelen geven. Dus dan maken we dat inflatieprobleem alleen maar erger. Nou, ik denk dat daar daar valt niet zo heel veel tegen in te brengen. Behalve dat je natuurlijk wel kunt zeggen, ja, wacht eens eventjes, hier is ook nog wel een sociaal probleem. Je kunt je gewoon niet veroorloven om zoveel mensen zodanig in de financiële en andere problemen te brengen.
Nou, moet je het dus gericht aanpakken.
Ja.
Ja, en de vraag is, ga je structurele maatregelen nemen of incidentele maatregelen? Dus als je het bijvoorbeeld over loonsverhogingen hebt, dan heb je het over een structurele maatregel. Ja, op het moment dat de inflatie, bijvoorbeeld doordat de oorlog in Oekraïne stopt, of omdat de prijzen niet verder stijgen van gas, stagneert, krijgen mensen wel structureel meer geld erbij. En dat is lastig. Tenminste, dat kan een probleem later opleveren. Dus er wordt ook gekeken naar wat kunnen we incidenteel doen.
Ja. Weet je, kijk.
En Han, dat weet jij trouwens ook. Dat weet jij veel beter dan ik, denk ik. Er zijn veel meer inkomsten doordat de gasprijzen zo hoog zijn. Hè? Dat de prijzen van de fossiele brandstof zo hoog zijn. En dat komt ten goede van het Rijk.
Ja.
Maar dat kan niet zomaar uitgegeven worden. Omdat het aan de andere kant van de balans van de begroting staat. Mag je dat niet weer inzetten om mee te compenseren?
Ja, dat klopt. Maar dat is een van die extra inkomsten is een van de redenen waarom dat begrotingstekort in het lopende jaar eigenlijk ontzettend meevalt. Als je dat vergelijkt met andere landen binnen Europa, is dat minuscuul.
Die hebben geen gas.
Precies. Ja. Of ze moeten het betalen, de gas.
Ja,
het gas.
Behalve de Noren dan, daar hadden we het van de week al even over. Ik had nog twee vragen voor jou, Leendert.
Ja.
De eerste is nog eventjes terugkijkend op Wopkegate. En de bom van vanochtend. Wordt dit met de mantel der liefde bedekt en is morgen alles weer koekenij? Wat denk je?
Nou ja, Hoekstra was het net al aan het downplayen, aan het uitleggen. Of het morgen koekenij is, weet ik niet. Maar hier gaat in ieder geval niet het kabinet op vallen. Maar de onvrede is wel heel erg groot. Want het CDA klapt nu echt uit de school. En komt met voorstellen waarin binnen de coalitie nog gesproken moet worden. Dit is de eerste ministerraad na het zomerreces. Op dezelfde ochtend gaat Hoekstra, die dropt even een bommetje in het Algemeen Dagblad. Ja, de onvrede is daar natuurlijk ontzettend groot over. Hij zal er zeker geen vrienden mee gemaakt hebben binnen het kabinet. Dus dit zal nog wel een staartje krijgen. Maar ik vraag me heel erg af wat de stemming zometeen is als ik bij de persconferentie ben van Mark Rutte. Daar is altijd wel goed aan af te meten of de boel glad gestreken is of niet.
Ja, en dan had ik nog een tweede brandende vraag.
Goedemorgen, Henk.
Wie is Henk?
Henk Staghouwer. Henk Staghouwer, Rutte geeft zijn statement. Henk Staghouwer gaat daarnaast staan, omdat hij echt even gedag wilde zeggen. En die ging ook niet weg voordat Rutte, dag Henk, had gezegd. En toen liep hij door.
Oké,
minister Staghouwer stond daar.
Ja, maar je zou bijna denken van Henk, die heeft er toch ook wel wat over te zeggen. Want dat is toch ook wel heel dicht bij zijn portefeuille.
Ja, Henk is heel druk bezig met perspectief voor boeren
dat bedoel ik.
Te bedenken. En dat netjes op papier te zetten. Dus Henk Staghouwer die wil zich volgens mij nog niet zo heel graag over dit onderwerp uitlaten. Ja, het is natuurlijk echt wel het bordje van minister Van der Wal, hè, waar we het over hebben.
Ja,
op het moment dat we het over die stikstofuitstoot hebben. Ja, en het blijft toch gewoon gek dat minister Van der Wal over die doelen, hè, de 2030. Minister Van der Wal had huiswerk gekregen van de boerenorganisaties om nog eens een keertje goed uit te leggen waarom het 2030 zou moeten zijn en niet 2035. En voordat het huiswerk gemaakt is en voordat Remkes klaar is met zijn eindrapport, komt Hoekstra met een interview in het AD waarin hij zowel de doelen als de kritische depositiewaarde ter discussie stelt. Ja, als ik Van der Wal zou zijn, Van der Wal is waarschijnlijk met een heel chagrijnig wakker geworden toen ze vanmorgen het AD bij de deurmat pakte.
Ik ga er echt even niks over zeggen. Ik heb besloten dat ik er even niks over ga zeggen. Nee, jongens, ik snap dat jullie heel veel vragen hebben, maar ik ga eerst naar binnen.
Ja, nou, ze willen niks over zeggen. Ze willen er niks over zeggen, geloof ik. Ja. Laten wij er dan ook maar niks meer over zeggen. Leendert Beekman, onze Den Haag-verslaggever. Dankjewel. En we spreken elkaar sowieso volgende week weer, denk ik.
Gezellig.
Ja,
zeker.
Mooi. En ook Han de Jong. Na een lange week met mij op de Nieuwsdag.
Ja, het was een groot genoegen.
Dankjewel, het was een groot genoegen. Zullen we het zo doen, Leendert? Kun je ermee leven?
Yes, okay. Yes,
ik vond wat een geweldige timing van Hoekstra.
Nou,
ja, oh, lekker, hè? Die kwam echt op het perfecte moment in de uitzending aanlopen.
Ik zei al net, ik had het niet zien aankomen. Ja, ieder heeft zijn eigen stijl en keuze. Ik vond het uiterst opmerkelijk. Ik ga naar binnen.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.